I am grateful to be in your company tonight.
Ik ben dankbaar dat ik vanavond in uw gezelschap ben. De vrouwen van de Kerk van Jezus Christus zijn op weg de vereniging van zusters te worden die de moeder van de profeet Joseph Smith, Lucy McSmith, als volgt omschreef. Ik citeer: we moeten elkaar lief hebben, voor elkaar zorgen, elkaar troosten en instructie krijgen, opdat wij straks allemaal met elkaar in de hemel aanzitten. Einde citaat. Er zijn drie aspecten aan die opmerkelijke beschrijving van de kwalificaties om samen in een staat van geluk bij God te mogen verkeren. De eerste is voor elkaar zorgen. De tweede is van en met elkaar leren. En de derde is samen aanzitten bij God. Ik wil u vanavond graag de lof en waardering van God laten voelen voor al wat u doet, met en voor elkaar hebt gedaan om dat verheven doel te verwezenlijken. Daarnaast wil ik een beeld schetsen van wat u in uw verenigd hulpbetoon nog meer kunt doen. Net als de zusters van weleer, hebt u gehoor gegeven aan de oproep van de Heer om anderen hulp te bieden. In 1856 deed de profeet Brigham Young een beroep op de heiligen om gestrande handkarpioniers in de bergsneeuw te hulp te komen. Hij vertelde de leden in die tijd van nood tijdens de algemene conferentie, en ik citeer: uw geloof, uw godsdienst en uw godsdienstoefeningen zullen uw ziel nooit in het celestiale koninkrijk van God brengen als u niet precies de beginselen uitvoert die ik u nu leer. Ga en breng de mensen die nu op de vlakte zijn hierheen en schenk nauwgezet aandacht aan die zaken die materieel van aard zijn, anders zal uw geloof u niets baten. Einde citaat. Honderden vrouwen in Utah kwamen daarop in actie. Ondanks hun armoede laden ze wagens vol met alles wat ze konden missen en konden inzamelen om de noodlijdenden verlichting te brengen. Een van deze heldhaftige zusters schreef: ik heb nooit van mijn leven meer voldoening en, laat ik zeggen, plezier gehad dan aan deze taak. Zo groot was de eensgezindheid onder ons. Einde citaat. Toen de reddingsactie tot een goed eind was gebracht en de sneeuw gesmolten, tekende diezelfde trouwe zuster de vraag van haar hart op: is er nog meer voor bereidwillige handen te doen? In onze tijd hebben groepen kloekmoedige zusters over de hele wereld hun geloof op honderden plaatsen in daden omgezet. En in hun hart en gebeden stellen ze zich dezelfde vraag over hun verder dienstbetoon in dit leven. Ieder van u bevindt zich op een unieke plek in uw reis naar het eeuwige leven. Sommigen hebben al jarenlang ervaring. Anderen staan nog aan het begin van hun aartsdiscipelschap. Ieder van u heeft een eigen levensverhaal met bijbehorende uitdagingen. Maar u bent allemaal zusters van elkaar en dochters van onze hemelse Vader. Hij kent en waakt over ieder van u. U hebt elkaar uitzonderlijk goed lief gehad, voor elkaar gezorgd en elkaar getroost. Amper een maand geleden was ik zelf getuige van dit drieledige wonder van uw hulp aan een bepaalde zuster. Als haar vader dank ik u. En dank ik de God die een huisbezoekster leidde. Onze dochter Elisabeth, die in een andere staat en tijdzone vertoeft, was thuis met haar driejarig dochtertje. Haar andere kind zat net haar eerste week op de kleuterschool. Elizabeth was 6 maanden zwanger en keek uit naar de geboorte van haar derde kind, dat volgens de artsen weer een meisje zou zijn. Haar man Joshua was op zijn werk. Toen ze zag dat ze bloed verloor en steeds heftiger begon te vloeien, belde ze haar man op. Die vertelde haar een ambulance te bellen en dat ze elkaar in het ziekenhuis zouden treffen, 1.5 uur rijden van haar huis vandaan. Voordat ze dat telefoontje kon plegen, hoorde ze iemand op de voordeur kloppen. Tot haar verrassing zag ze haar ZAV-huisbezoekcollega voor de deur staan. Ze hadden geen afspraak voor die ochtend. Haar collega had gewoon het gevoel dat ze bij Elizabeth langs moest gaan. Ze hielp haar in de auto. Een paar minuten voordat Joshua van zijn werk arriveerde, kwamen ze bij het ziekenhuis aan. De artsen besloten in nog geen 20 minuten om de baby door een chirurgische ingreep te halen om Elizabeth en haar baby te redden. En zo kwam er, 15 weken te vroeg, een piepklein meisje ter wereld dat haar stem luid liet horen. Ze woog net boven het 1.5 pond. Maar ze leefde. En Elizabeth ook. Ook op die dag gingen de woorden van Lucy McSmith in vervulling. Een trouw lid van de ZAV schonk, ingegeven door de Heilige Geest, de benodigde zorg, liefde en troost aan haar zuster in Gods Koninkrijk. Zij en de tienduizenden anderen die dergelijke geïnspireerde hulp generaties lang geboden hebben, krijgen niet alleen de dank van wie ze geholpen hebben, plus hun dierbaren, maar ook van de Heer. U herinnert zich de waarderende woorden die hij sprak tot wie maar weinig erkenning oogsten voor hun liefdadigheid. En de koning zal hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het mij gedaan. Maar het wonder van een ZHV-zuster die net op tijd met hulp komt aanzetten, wordt verveelvoudigd door de vreemde krachten van de zusters van de ZHV. Ik lees een stuk voor uit het bericht dat Elizabeths bisschop enkele uren na de geboorte van de baby naar Elizabeth en Joshua in het ziekenhuis stuurde. Ik citeer. En dit is het citaat van de bisschop, uit de boodschap van de bisschop. De ZAV-president heeft alles onder controle.
We are already building a future plan.
We zijn al bezig met een plan om te helpen met de meisjes thuis, zodat Elizabeth naar het ziekenhuis heen en weer kan reizen zolang jullie poppetje daar verblijft. We hebben dat vaker gedaan, langdurig, en onze mensen popelen om bij te springen. Verder schreef de bisschop, voor zichzelf en voor de broeders, we zijn zelfs naar het ziekenhuis meegegaan om op kinderen te passen wanneer moeders ze niet ergens anders wilden onderbrengen. We gaan ons plan uiteraard eerst aan jullie voorleggen en jullie instemming vragen. Wilde je gewoon even laten weten dat je geen zorgen te maken over wat we allemaal kunnen doen. Door wat zij voor mijn dochter deden, kon zij rustig van dat kostbare moment genieten toen ze haar petitere dochtertje voor het eerst in haar armen mocht nemen. En toen sloot de bisschop zijn boodschap aan Joshua en Elizabeth met woorden die zusters over de hele aardbol gebruiken om uiting te geven aan hun toegewijd dienstbetoon namens de Heer. Laat het geloof niet los. Uw persoonlijke omstandigheden en ervaringen zijn allemaal verschillend, maar ik kan u wel iets vertellen over wat u nog te wachten staat. Als u het geloof niet loslaat, zult u zich vaak door de Heer uitgenodigd weten om iemand in nood te helpen wanneer dat eigenlijk ongelegen komt. Het lijkt misschien een onaangename en wellicht zelfs onmogelijke taak. Wanneer de oproep komt, denkt u misschien dat u niet nodig bent of dat een ander die hulp wel kan bieden. Vergeet niet dat wanneer de Heer iemand in nood op ons pad plaatst, de barmhartige Samaritaan net zozeer te prijzen viel voor wat hij niet deed, als voor wat hij wel deed. Hij ging niet aan de overkant voorbij, ook al was de in elkaar geslagen reiziger op de weg een vreemdeling en misschien wel een vijand. Hij deed wat hij kon voor de aangevallen man. Maar hij werkte een concreet plan uit om anderen meer hulp te laten bieden. Hij deed dat omdat hij begreep dat helpen soms meer vereist dan wat iemand alleen kan bieden. De lessen in dat verhaal kunnen u tot gids zijn bij wat de toekomst u mogen brengen. Diezelfde lessen waren al uw eigen kinderjaren, maar ook in recente ervaringen voorhanden. Ongetwijfeld bent u wel eens verrast en wellicht vaker dat u met iemand te maken kreeg die hulpbehoevend was. Het kan een ouder, grootouder, kind, broer of zus zijn geweest die door een ziekte of handicap werd getroffen. Uw gevoelens van medeleven waren sterker dan uw menselijke verlangens. Dus bent u hulp gaan bieden. Net als bij de reiziger in het schriftuurlijk verhaal van de barmhartige Samaritaan, is het waarschijnlijk dat de benodigde hulp omsloeg in langduriger zorg dan u alleen kon geven. De Samaritaan moest de reiziger overdragen aan de zorg van de herbergier. Het plan van de Heer om anderen in nood te helpen vraagt om teamwerk. Bisschoppen en ZAV-presidentes moedigen familieleden altijd aan om elkaar te helpen waar het nodig is. Verschillende goede redenen liggen aan dat beginsel ten grondslag. Voorop staat dat op die manier, door wederzijds hulpbetoon, meer mensen met meer liefde gezegend worden. U hebt die zegening bemerkt en gevoeld. De keren dat u voor iemand hebt gezorgd, hoe kortstondig ook, voelde u liefde voor de persoon die u hielp. Naarmate u langer voor iemand zorgt, neemt die liefde vaak alleen maar toe. Maar door onze sterfelijke aard kan het zo zijn dat die toenemende liefde ook wel eens tot frustratie en vermoeidheid leidt. Dat is nog een reden waarom de Heer onze hulpbehoevenden samen met anderen laat helpen. Daarom heeft de Heer verenigingen van mantelzorgsters in het leven geroepen. Een paar weken geleden woonde ik een avondmaalsdienst bij waarin een jonge vrouw ter steunverlening werd voorgesteld als de assistent-coördinatrice van het huisbezoek. En ik wist niet dat die roeping bestond in de kerk. Ik vroeg me af of ze wist wat een eerbetoon de Heer haar had bewezen. Vanwege een onrustig kind moest ze de kapel uit voordat ik haar kon zeggen hoezeer de Heer haar zou liefhebben en waarderen voor haar hulp om de inspanningen van zijn discipelen te coördineren. Zorgen voor mensen in nood vraagt om een team, een liefdevolle en eensgezinde vereniging. Dat is wat de Heer onder u aan het bewerkstelligen is. Hij heeft u lief, om welk steentje u ook bijdraagt. Zijn waardering blijkt onder meer daaruit dat God u liefde laat ontwikkelen voor de personen die u dient. Dat is een reden waarom u tranen moet laten bij de dood van iemand die u langdurig hebt bijgestaan. De kans verliezen om voor hem of haar te zorgen kan zelfs harder aankomen dan het tijdelijk afscheid zelf. Onlangs, in de week dat haar man overleed, hoorde ik een vrouw vol dankbaarheid getuigen voor de kans die ze had om hem tot het einde van zijn leven bij te staan. Er waren geen tranen zichtbaar, maar wel een blijde glimlach. Hoewel langdurige en liefdevolle zorg voor mensen rijkelijk beloond wordt, bent u gaan inzien dat er lichamelijke, emotionele en financiële grenzen zijn aan wat u kunt doen. De persoon die lang genoeg zorg verleent, kan zelf hulpbehoevend worden. De Heer, de meesterhulpverlener voor mensen in nood, gaf vermoeide mantelzorgers de volgens de geïnspireerde raad uit het Boek van Mormon. Terwille van het behouden van de vergeving van uw zonden, zou ik willen dat gij van uw bezit aan de armen geeft, ieder naar hetgene heeft, en wel door de hongerigen te voeden, de naakten te kleden, de zieken te bezoeken en in hun behoeften te voorzien, zowel de geestelijke als de stoffelijke, naar hun noden. Maar dan laat hij een waarschuwing klinken aan degene onder u die wellicht niet willen erkennen dat u te ver en te lang doorgaat in uw liefdevolle zorg. Ik citeer: en zie toe dat al deze dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan, want het is niet nodig dat iemand, ook een mantelzorger, harder loopt dan hij kracht heeft. En voorts is het noodzakelijk dat hij ijverig is om daardoor de prijs te kunnen behalen. Daarom moeten alle dingen ordelijk worden gedaan. Die raad kan moeilijk uitvoerbaar zijn als u de balans moet zoeken tussen uw verlangen om alles te doen wat u kunt om anderen te helpen en de wijsheid om op uw eigen behoeften te letten, zodat u de kracht behoudt om hulp te blijven bieden. U hebt anderen misschien zien worstelen met dergelijke moeilijke dilemma's. Een voorbeeld daarvan is de keuze om iemand in zijn of haar laatste levensfase in een zorginstelling te plaatsen, of bij u thuis te verzorgen terwijl u zelf nagenoeg uitgeput bent. Uw kennis van het heilsplan kan u tot gids zijn bij dergelijke hartverscheurende keuzes. Dat is een van de redenen waarom Lucy McSmith wijselijk zei dat de zusters instructie moesten krijgen. Het helpt om een zekere overtuiging te helpen van het doel dat de Heer voor ieder kind van God in de smeltkroes van het sterfelijk bestaan heeft. Hij heeft de essentie van het heilsplan aan de profeet Joseph Smith als volgt uitgelegd toen deze worstelde om zijn eindeloos lijkende beproevingen te begrijpen en te ondergaan. En dan, indien gij het goed doorstaat, zal God u ten hemel verhogen. Onze keuze om iemand door zware beproevingen heen te helpen, wordt dan, ik citeer: wat kan ik het beste doen, zodat de persoon van wie ik hou de moeilijkheden goed doorstaat? Het is onze taak om hem of haar de kans te geven om geloof in Christus te oefenen, een stralende hoop op het eeuwige leven te koesteren en naastenliefde, de reine liefde van Christus te betonen, tot aan het einde van zijn of haar leven. Ik heb zusters in het koninkrijk zich met succes op de heiland en zijn bedoelingen zien richten. Denk aan de keren dat u een leslokaal betrad waar de ZAV, het jeugdwerk of de jonge vrouwen net klaar waren met een les. Een plaats van de heiland of zijn woorden zijn misschien niet zichtbaar, maar u weet dat het getuigenis van de kracht van zijn verzoening dat uur werd gevoeld. Er zijn misschien geen platen van een heilige tempel aanwezig, of de woorden ons gezin kan eeuwig zijn, maar u kunt de hoop in hun gezicht, in hun lichaam, in hun glimlach zien stralen. En u hebt net als ik een verstandige huisbezoekster het zelfvertrouwen van een strubbelende zuster zien versterken dat juist haar hulpbetoon aan iemand anders nodig en waardevol is. Wijze ZAV-presidentes vinden manieren om de zorgbehoevenden in te schakelen bij de zorg voor anderen. Zij scheppen gelegenheden om zusters beproevingen goed te laten doorstaan wanneer ze voor elkaar in de reine liefde van Christus zorgen. Dat kan onder meer door de vermoeide mantelzorgster vriendelijk aan te sporen om rust te nemen en de hulp van anderen te accepteren. De zusters maken dat mogelijk door niet klaar te staan met hun oordeel over wie beproevingen doormaken. De meeste mensen met een zware last beginnen aan zichzelf en aan hun eigen waarde te twijfelen. Wij verlichten die last als we hun zwakheden met geduld benaderen en de goedheid benadrukken die we bij hen bespeuren. De Heer doet dat ook. En wij kunnen zijn voorbeeld als grootste hulpverlener voor mensen in nood volgen. We spreken vaak van de kracht die uitgaat van de kring van zusters in de kerk van Jezus Christus. We zullen gaan inzien dat de heiland altijd tot die kring behoort als wij hem daarin uitnodigen. Meer en meer zullen we dochters van God, zusters bij hen in de kring zien uitnodigen. Zusters die op een bijeenkomst een zitplaats zoeken, zullen de zacht uitgesproken woorden: kom maar bij me zitten horen. We zullen die woorden ook horen op die komende dag die Lucy McSmit voorzag, wanneer de zusters met elkaar in de hemel aanzitten. Op die dag bereiden we ons niet zomaar in een oogwenk voor. Dat vergt dagen en jaren van zorg voor elkaar en de nodige tijd om de woorden van eeuwig leven diep in ons hart te laten zinken. Ik bid dat velen van ons samen zullen zijn in die heerlijke toekomende tijd die voor ons ligt. Ik getuig tot u dat uw hoop op die tijd gerechtvaardigd is. De Heer Jezus Christus heeft dat door zijn oneindige verzoening voor u allen mogelijk gemaakt. Onze Hemelse Vader hoort en verhoort uw gelovig gebed om leiding en hulp om te volharden in uw liefdadigheid. De Heilige Geest wordt naar u gezonden en naar degene voor wie u met hart en ziel zorgt. U zult de kracht en de nodige inspiratie ontvangen om in te zien tot hoever u in staat bent om hulp te bieden. De Geest zal u troosten wanneer u zich afvraagt of u wel genoeg hebt gedaan. Ik getuig dat de Heer met u zal zijn en dat Hij uw pad zal bereiden voor de zorg die u zult verlenen om de behoeften en beproevingen te lenigen van wie Hij lief heeft. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.